Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen gaan zingen, Psalm 62, vers 1 en vers 4. Mijn ziel is immers stil tot God, stil naar God toe. Van hem wacht ik een heilrijk lot, verwacht ik het heil, de heelheid. Hij immers zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn zaligheid, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht, tot wie ik de toevlucht neem en mijn hoog vertrek. Degene waar ik ook mijn veiligheid vind, zoals in een plaats van bescherming een hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. En ook het vierde vers, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, hoe het ook mogen gaan. Stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem. Zwijg Gode stil, protesteer niet tegen God. Zijn hulp zal blijken. Maar zijn macht is groot, ik zal nog wankelen, nog bezwijken, ik zal niet omkomen. Psalm 62, vers 1 en 4. Gemeente, we mogen vanmorgen luisteren naar de 10 heilzame geboden die de Heere God aan het volk van Israël, maar ook aan ons gegeven heeft. En daarna ook luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. Stellen we ons nu onder de tucht, de correctie, maar ook onder de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, we mogen nu eerst overgaan tot de bediening van de heilige doop aan Lieke, Sarah, Susanna van Rijnswouw. En daarom gaan we eerst luisteren naar een uitleg van de doop. Waarom doen we dat eigenlijk? Mensen dopen, kinderen dopen. En die uitleg die luidt als volgt. Samengevat houdt de leer, het onderwijs van de heilige doop, de volgende drie dingen in. In de eerste plaats, wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust. Zodat we niet in het koninkrijk van God kunnen komen, behalve als we opnieuw geboren worden. Dit leren we uit de ondergang in het water en door de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Op die manier worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben. Ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonden door de Heere Jezus Christus. En daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader ons dat hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht. En dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt onze Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En dat hij ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Op die manier worden we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van God de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons door dit sacrament dat hij in ons wonen wil en ons tot leden van Christus wil heiligen. Op die manier wil hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven helemaal rein een plaats zullen krijgen. In de derde plaats, omdat in elk verbond twee kanten zijn, worden we door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat we innig verbonden met deze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten we aan Gods genade niet twijfelen, maar ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch daarom van de doop niet uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Want wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Datzelfde zegt Petrus met de volgende woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden, deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Dat wil zeggen dat de Heere God je rechtvaardig ziet door het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, hoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. Ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat we deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost, maar ook tot opbouw van de gemeente mogen bedienen. Laten we daarom zijn heilige naam aanroepen. Laten we samen het volgende gebed bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël hebt u daar droogvoets doorheen geleid. Daardoor werd de doop al aangeduid. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat u Lieke in genade wilt aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijft. Opdat ze met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Opdat ze haar kruis in de dagelijkse navolging van de Heer Jezus Christus blijmoedig mag dragen. Hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, wat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, omwille van u getroost mag verlaten. En dat ze op de laatste dag onbevreesd voor de rechterstoel van Christus, uw lieve Zoon, mag verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, de enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan zingen terwijl Lieke wordt binnengebracht. Psalm 22, het 16e vers. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid om het nakroost, het nageslacht dat de Heere God wordt toebereid, hè, wordt voorbereid voor hem, wat wordt opgevoed tot eer van hem, te melden het heil van zijn gerechtigheid. Het heil dat God door zijn rechtvaardigheid tot stand brengt en ook zijn grote daden. Psalm 22, vers 16. Geliefde in de Heer Jezus Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. En omdat het dan openlijk ook bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, vraag ik jullie om van jullie kant op de volgende vragen oprecht antwoord te geven. En Daan en Janita, zouden jullie daarbij willen opstaan van jullie zitplaats? Ten eerste, belijden jullie dat Lieke, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerhande ellende ook zelfs aan de verdoemenis onderworpen is, of ze toch in Christus geheiligd is en daarom als een lid van de gemeente hoort gedoopt te zijn? Ten tweede, belijden jullie de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat zijn en die in de christelijke kerk hier geleerd worden, of dat de ware en de volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, beloven jullie en nemen jullie voor jullie rekening om Lieke, van wie jullie vader en moeder zijn, bij het opgroeien in deze leer naar jullie vermogen te onderwijzen en ook te laten onderwijzen? Wat is daarop het antwoord van vader van Rijnswaal? Wat is daarop het antwoord van moeder van Rijnswaal? Dan kunnen we nu gaan dopen. Dan in ieder geval, als jullie hier willen komen staan, want dan wil ik eerst vragen aan de jongens en meisjes. Jullie willen dat natuurlijk ook heel goed kunnen zien, hoe Lieke zo gedoopt wordt. En dan mogen jullie even naar voren komen, omdat ook, ja, dat jullie dat beter kunnen zien. Kom maar hoor. Kom je ook, Maud? Nee? Oh. Nou, en dan weten jullie al wat ik ga vragen natuurlijk, want ik vraag altijd van, ja, wat betekent dat nou, hè, dat Lieke zo gedoopt gaat worden? Nou, oh, er komen nog een paar kinderen, kom maar, kom er maar bij. Ja. Hebben jullie misschien al wel eens eerder gezien dat een kindje gedoopt werd, of niet? Hebben jullie dat wel eens eerder gezien? Ja, hè? Ja. Nou, ik heb geprobeerd of ik hem eraf kan krijgen, maar thuis lukte het al niet. Maar weten jullie wat dit aan mijn hand is? Nou, wat is dat? Een ring, ja. Wanneer heb ik die voor het eerst om mijn hand gehad, denk je? Ja, precies. Dat is, hoe noem je zo'n ring dan ook wel? Een trouwring, ja. Nou, dat betekent eigenlijk, hè, ik heb hem toen van mijn vrouw gekregen, die heeft hem aan mijn hand gedaan. En ja, dat betekent, mijn vrouw die houdt heel veel van mij. En ik mag bij haar horen. Hè, dat is natuurlijk heel fijn. En ook als mijn vrouw even niet thuis is, hè, als ze een dagje weg is of zo, dan kan ik toch naar mijn trouwring kijken en dan weet ik, kijk, mijn vrouw die houdt van mij. Hè? Nou weet je, zo krijgt Lieke eigenlijk vandaag ook een trouwring van de Heere God. De doop kun je eigenlijk vergelijken met een trouwring. Dan zegt de Heere God eigenlijk, ja, Lieke, jij mag bij mij horen. En ik ben jouw vader. Ik zorg voor jou. En later, als Lieke dan groot is, dan mag ze ook belijdenis doen. En dan mag ze zelf ook eigenlijk, ja, weer een trouwring aan God geven. Zou je zeggen, maar de Heere God is de eerste. Hè? En dat is eigenlijk de doop. Nou, ik denk dat veel van jullie ook wel gedoopt zullen zijn. Hè? Dus dat is heel mooi, als je dat mag weten. En dat, die trouwring, die heb ik elke dag om. He, dat, en de doop is ook iets voor je hele leven. He, dat krijg je één keer mee, maar dan mag je elke dag aan denken. Dan mogen jullie ook aan denken. En dan mag je ook, als je het misschien moeilijk hebt of bang bent, dan mag je zeggen, Heere God, u bent toch mijn vader, u zorgt toch voor mij. En dan mag je altijd aan de Heere vragen. En dan mag je altijd weten. En de doop is daar het teken van. Nou, laten we dan nu overgaan tot de bediening van de heilige doop. Lieke, Sarah, Susanna van Rijnswaal, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we nu familie van Rijnswaal toe. Psalm 134, derde vers. Jullie mogen weer op jullie plaats bij jullie papa en mama gaan zitten. Neem jullie ook weer plaats. Daan en Janita. Het is toch heel mooi dat jullie zo samen hiervoor in de kerk mochten staan en jullie kleine Lieke ten doop mochten houden. Wat een genade van de Heere God dat hij zo'n kind, zo'n lief, klein, kwetsbaar kind ook toevertrouwt. Dat je de vader en moeder van ze mag zijn, dat je ervoor mag zorgen. Maar dat je ook mag weten, de Heere zorgt ervoor. En daar zijn jullie heel bewust van. Hè? Ook dat die belofte van God, van zijn verbond, niet alleen geldt voor als je zelf de Heer Jezus mag kennen en met hem mag wandelen. Maar ook dat hij dan ook geldt voor je kinderen. En dat is zo'n ontzettend, daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. Dat jullie dat ook zo beleven en ook zien. En dan dopen jullie ook zeker niet uit gewoonte en bijgelovigheid. Dat is absoluut openbaar bekend, zoals we dat net gehoord hebben. En het was ook, het is best wel ook wel wat lastig hè, soms om zo samen jullie weg te vinden. En toch heel fijn dat jullie als leden van de gemeente, ook als gastlid daar hier mochten staan en ook jullie ja-woord wilden geven. En de Heere God die zei jullie daar ook zeer nabij in. Ook en bij alles wat er op jullie pad komt, wat soms ook niet makkelijk is, maar dat hij ook jullie daarin de weg wijst, de kracht geeft, sterkte geeft. Dat wensen we jullie van harte toe. Van harte Gods zegen. Dan willen we nu samen ook gaan bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, we danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u Lieke door uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed mag worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allen hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk mag strijden en mag overwinnen. Dan zal u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Heere, zo mochten we bij het doopvond staan. Zo mochten we zien uw grote genade voor onze ogen getekend in het water, Heere. En geeft dat een diepe indruk achterlaat in ons hart. En dat het ons hart, Heere God, naar u toetrekt. En dat we zo ook onze eigen doop zullen beleven. Niet als iets wat eenmaal heel lang geleden gebeurd is, maar als iets waar we elke dag kracht uit mogen putten. Waar we elke dag uit mogen leven. Omdat het een onderstreping is van uw belofte. De belofte die u geeft aan mensen die daar helemaal geen zicht op hebben uit zichzelf, geen behoefte aan hebben. Maar u komt, Heer God, en zo komt u ook al tot een heel klein kind, tot Lieke. En Heere, dan bidden wij, wil ook deze dienst zegenen. Wil het sacrament zegenen, maar ook als we naar de Bijbel gaan luisteren, ook als we dat willen lezen, maar ook daarna willen luisteren in de preek. Heere God, wees u heel dicht bij ons in deze dienst. En mag het zo een dienst zijn tot eer van uw naam, waarin we dichter naar u toegebracht mogen worden. Neemt u alles weg wat in de weg staat. Heren, denk aan ons in alle moeite, in alle zorg, in al het verdriet. Verdriet wat er kan zijn ook om kinderen die misschien al heel jong gestorven zijn. Heere God, u kent ons, u weet wat er allemaal in ons hart kan zijn en wat er in zo'n doopdienst ook door ons hart heen kan gaan. Ook als we nooit kinderen hebben gekregen. Heere God, geeft u toch dat we mogen zien dat de weg die u met ons gaat, dat dat altijd de goede weg is. Ook al begrijpen wij u niet. Heere, dan komen we tot u als gemeente ook met onze zieken. We willen u bidden voor Broeder van den Berg van de Zoutmanstraat 37, die deze week viel en zijn been brak, die geopereerd moet worden. En ook mevrouw Mulder, die haar heup gebroken heeft. Mevrouw Mulder uit Wassenaar, en die ook vandaag geopereerd wordt. Heere God, wij willen u hen opdragen en geven dat, wilt u geven dat ze ook mogen ervaren dat u hen nabij bent, ook in deze ongelukkige omstandigheden. Ook als ze, Heere God, zo onverwacht ten val kwamen en ja, daar toch ook weer pijn aan zullen hebben en allerlei moeite en het ziekenhuis. Heere God, denk aan hen, ook als dat op deze zondag misschien wel lastig kan zijn. En wilt u toch geven dat ze iets mogen ervaren, ook van uw rust, van de overgave. We hopen er zo in de preek ook iets over te horen. Heere God, wilt u dat ook in hun hart geven en vertrouwen op u. Wij dragen zo aan u op alles wat op uw zegen wacht. Ook in deze wereld. Er is in deze wereld zoveel mis. Er is zoveel verdriet. Er is zoveel moeite en lijden. Heere God, we leggen het allemaal bij u neer. En we bidden, geef dat ondanks alles wat zich ook verzet tegen u en tegen uw woord, dat uw koninkrijk mag komen. En dat wij op u zullen hopen. En op de Heer Jezus Christus, die ook eenmaal terugkomt om het koninkrijk in alle volle heerlijkheid te brengen. Heere, geef dat we daarnaar uit mogen gaan zien. En dat we, zoals het doopformulier het ook zegt, dat we niet met verschrikken aan die dag zullen denken, niet met angst en vrezen, maar dat we ernaar uit mogen zien, omdat we ook weten, het is goed tussen mij en de Heere. En eenmaal dan mag ik hem groot maken. O Heere God, leg dat verlangen in ons hart. Wil zo uw zegen ons niet onthouden. En dat bidden wij u niet omdat wij iets verdienen, maar in de vergeving van al onze zonden. Om het bloed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan mogen we zo onze gaven gaan geven in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. De Heer God zegen u en uw gaven. En als inleiding op de preek, ik sla de schriftlezing over. Dat zullen we zo eerst nog gaan doen. Als inleiding op de preek gaan we zingen Psalm 131 vers 1, 2 en 3. En dan zal ik zo voor de prediking zal ik ook de schriftlezing doen. Psalm 131 vers 1, 2 en 3. Gemeente, we lezen allereerst uit het heilig en onfeilbaar woord van de Heere God, Psalm 131. En daar luidt het heilig woord van God als volgt. Een pelgrimslied van David. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Gemeente, het gaat in deze psalm, psalm 131, over een kind. Een kind dat stil en rustig, vol overgave, vol vertrouwen bij zijn moeder ligt. Nou, ik dacht, dat is natuurlijk een prachtige psalm voor een doopdienst. Een dienst waarin een kind gedoopt wordt. Een prachtig beeld, toch? Velen van ons zullen het ook herkennen, voor zich kunnen halen. Zo'n kind wat gedronken heeft bij zijn moeder en dat kind dat is verzadigd en die ligt helemaal laveloos als het ware bij zijn moeder. Dat maakt zich nergens druk om, maar vol vertrouwen en vol overgave ligt het daar. Zo'n kleine hummel. Nou, mooi toch? En ik dacht, dat is toch een mooi beeld voor hoe wij mogen rusten, rust mogen vinden bij God. Vol overgave, vol vertrouwen. Voor onszelf en alle omstandigheden waarin je kunt komen. Maar ook voor je kinderen. Hè? Want is de doop niet ook iets van toch je kind ook aan de Heere God teruggeven? Dat je ook je kind aan de Heere vertrouwt. Dat je ook zegt, Heere, u zorgt ook voor mijn kind. Dat beeld van zorg en van vertrouwen. Mooie psalm voor een doopdienst, dacht ik. Want het staat er toch eigenlijk weer iets anders als dat ik in eerste instantie dacht. Dat is wel vaker zo. Laten we gewoon toch deze psalmen heel eenvoudig doornemen met elkaar. Gewoon vanaf het begin. Het begint ermee, een pelgrimslied van David. Dat is het opschrift, zou je kunnen zeggen. Pelgrimslied is een lied wat de mensen vroeger in Israël zongen als ze naar Jeruzalem gingen, een pelgrimstocht maakten. Van David. David die koning was in Israël, ongeveer 1000 jaar voor Christus. Dus een oud lied is het. En een koninklijk lied, maar ook een gebed. Ook een gebed, want het begint na dat opschrift eigenlijk met Heere. God wordt aangesproken. En wat zegt David dan? Laten we het erop houden dat het van David moet zijn, dat David de schrijver is. Je zou het ook kunnen vertalen met voor David. Nou, wat zegt hij? Mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Nou, eerst maar even voor de jongens en meisjes. Jongens en meisjes, David zegt, ik ben niet hoogmoedig. Wat betekent dat eigenlijk als je hoogmoedig bent? Weten jullie dat? Nou, dat betekent eigenlijk dat je denkt dat je beter bent als iemand anders. Of dat je belangrijker bent dan iemand anders. En eigenlijk nog meer dat je jezelf overschat. Hè? Dat je denkt van stel dat ik nou zou zeggen, ik ben heel goed in orgel spelen. Nou, dat is onzin, want ik kan helemaal niet orgel spelen. Dus dan overschat ik mezelf enorm. Hoogmoed. Of een ander voorbeeld, als ik zeg, ik maak nooit fouten. Dat is ook heel hoogmoedig, want natuurlijk maak ik fouten. Ieder mens maakt fouten. Dus hoogmoed, dat is eigenlijk dat je jezelf overschat, dat je denkt dat je beter bent dan je in werkelijkheid bent. En nou zegt David hier, mijn hart is niet hoogmoedig. Nou, wat vindt u daarvan? Wat vind jij daarvan? Dat is toch eigenlijk wel een beetje vreemd, of niet?
Is dat eigenlijk niet een beetje hoogmoedig? Om te zeggen dat je niet hoogmoedig bent. Kun je dat zomaar over jezelf zeggen? Stel je voor iemand die moet op sollicitatiegesprek. En ja, dan wordt er een vraag gesteld. Nou, vertel eens iets over jezelf. En het eerste wat hij zegt is, nou, ik ben niet hoogmoedig. Dat zou toch een beetje vreemd overkomen, denk ik. Denkt u ook niet? Nou, is David hier natuurlijk niet op een sollicitatiegesprek? Nee, David is hier, zoals ik al zei, aan het bidden. David zegt dit niet tegen iemand anders, tegen een ander mens. Hij zegt dit tegen God. God die weet wat er in ons hart is. Die weet wat daar leeft, op de bodem van je hart. God die dwars door alles heen kijkt. En daarom is het ook waar als David het zegt, ik ben niet hoogmoedig. Want de Heere God die weet dat, of die hoogmoedig is, ja of nee. Dat is eigenlijk wat David zegt. Hè? Heere, u weet het. Dat het zo in mijn hart is. Andere mensen kun je nog bedriegen, maar God niet. David die legt zijn hart voor de Heere open. En hij laat de Heere God in zijn hart kijken. Alles wat er is, laat hij aan de Heere zien. En dan zegt hij ook, Heere, u weet dat ik niet hoogmoedig ben. Die behoefte kun je toch hebben als je de Heere mag kennen, dat je hart openlegt voor hem. Heeft u dat ook wel eens? Heb jij dat wel eens? Als je zo de behoefte hebt te zeggen, Heere God, kijkt u nou in mijn hart en kijkt u nou wat daar is. U doorgrondt mij, u kent mij. En als je zo bij God komt, met alles wat er in je hart is, dat je alles voor hem openlegt, dat mag je doen, hè? Alles vertellen wat daar in je hart leeft. Maar dan toch een vraag, want heb jij dit nou wel eens gebeden? Heeft u dit wel eens tegen God gezegd? Heere, ik ben niet hoogmoedig. Het is toch een mooi gebed als je dat bidden kan, of niet? Het is toch een mooi gebed? Want zo wil de Heere God ons zien. Niet als hoogmoedige mensen die zichzelf overschatten, die denken dat ze alles wel kunnen. Maar als mensen die niet hoogmoedig zijn. Heeft u dit wel eens gebeden? Heb jij dit wel eens gebeden? Nou, ik denk dat er mensen zijn die dit kunnen bidden. Ik denk zelfs ook wel hier in de kerk. Maar ik denk ook dat er mensen zijn die zullen zeggen, nou, dat kan ik eigenlijk niet. En dat durf ik eigenlijk niet. Dit te bidden. Want ja, als ik dat tegen God zou zeggen, dat ik niet hoogmoedig ben, ja, dan val ik meteen door de mand. Want als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen, ik ben wel hoogmoedig. Misschien moet u dat wel zeggen, jij, toch? Ja, kijk, van de buitenkant ziet het er allemaal misschien nog wel aardig uit. En je leeft zo je leven en als christen, hè, je doet je best en zo. Maar hoe is het met je hart? Onderzoek je hart vanmorgen eens. Hoe het daar nou mee staat, ook wat die hoogmoed betreft. Wat het overschatten van jezelf betreft. Op allerlei gebieden, hè, kan dat tot uiting komen natuurlijk. En willen we niet allemaal toch ergens iets meer zijn dan we werkelijk zijn? En ook iets meer zijn dan we zijn voor God? Wie heeft daar geen last van? Wie heeft er geen last van dat hij eigenlijk zelf op de plaats van God wil gaan zitten? In de voorbereiding van deze preek las ik in een commentaar, het verschil tussen God en ons is dat God nooit denkt dat hij ons is. Denken wij niet allemaal ergens diep van binnen dat wij toch wel zo belangrijk zijn? Dat wij bijvoorbeeld aan God wel kunnen vertellen hoe die de wereld moet regeren. Of hoe die het moet doen in mijn leven. En er zijn heel wat mensen die, ik denk dat God degene is die het meest kritiek krijgt in deze hele wereld. God doet het eigenlijk per definitie nooit goed. Hij moet het zo doen of zo doen, maar niet zo. Heeft u daar nooit last van gehad? Ik wel hoor. Maar dat is wel hoogmoed. Dat is wel hoogmoed, dat wij aan God denken te kunnen vertellen hoe hij de wereld moet regeren of hoe hij het in ons leven moet doen. Nou, dat is maar één voorbeeld. Maar nog andere voorbeelden, hè? Hoogmoed, dat je bijvoorbeeld 's morgens de deur uitgaat zonder dat je bidt. Dat is echt hoogmoed, want dan denk je dus, ik kan de dag alleen maar aan, ik kan de dag wel zonder God. Dat is hoogmoed. Nou, misschien kunt u uit uw eigen leven nog maar andere voorbeelden van hoogmoed aandragen. En ik denk dat we allemaal wel aanvoelen, het is echt niet zo vanzelfsprekend wat David hier zegt. Dat hij zegt, ik ben niet hoogmoedig, God. Nou, hoe kom ik nou ook zover dat ik dit kan bidden? Hoe komt u zover? Hoe is David zover gekomen? Want was David dan misschien de uitzondering op de regel dat David eigenlijk daar geen last van had? Hè? Dat alle mensen hebben daar wel last van hoop, maar David niet. David die, uit de Bijbel weet wel beter. Hè? Als je de Bijbel leest en je leest ook de verhalen over David, dan komt David er echt niet altijd zo goed af. Op een gegeven moment dan gaat David bijvoorbeeld het volk tellen, het volk van Israël. Hij wil wel eens weten hoeveel onderdanen heb ik eigenlijk. Want ja, als je natuurlijk heel veel onderdanen hebt, dan ben je natuurlijk een veel belangrijkere koning als dat je maar weinig onderdanen hebt. Het heeft natuurlijk ook wat te maken met de belastinginkomsten en zo. Die wil je ook graag wat omhoog krikken. Maar dat was ook hoogmoed van David. Dus David was in zichzelf en uit zichzelf ook een hoogmoedig mens. Hoe kan het nou dat David dat hier dan toch bidt? Heere, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots. Nou, op het moment dat David dit zegt, is het ook zo. Op het moment dat David dit zegt, is hij ook werkelijk nederig voor God. En daar heeft de Heere God voor gezorgd met zijn Heilige Geest. David die komt hier voor het aangezicht van de Heere, de Heilige, de Machtige God. En iemand zei eens, God is zo groot dat je er klein van wordt. Als je een beetje beseft wie God is. En als je jezelf ziet in het licht van God, dan word je vanzelf heel klein. En dan word je vanzelf nederig. En dan heb je niet meer van die grote gedachten over jezelf. En dan weet je het niet meer beter dan God. En dan krijg je God nodig in je leven. Voor elke stap die je zet. Heere, zegt hij. Heere. Hij komt bij God. Hij komt voor het aangezicht van God. Nou, dat is het beste medicijn. Om jezelf voor het aangezicht van de Heere God te stellen. Om voor de Heilige God te gaan staan en te zeggen, Heere, kijk u nou eens in mijn hart. En dan word je eigenlijk vanzelf nederig. Dan word je vanzelf klein. Dan krijg je vanzelf realistische gedachten over jezelf. Want dan zie je jezelf in het licht van je grote schepper. Mijn hart is niet hoogmoedig en mijn ogen zijn niet trots. Ja, dat is voor ons natuurlijk een beetje een vreemde manier van uitdrukken. Ook mijn ogen zijn niet trots, zo zeggen wij dat niet. Ik denk dat je een beetje kan denken aan, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Zo'n spreekwoord kennen wij natuurlijk wel. In je ogen kun je soms zien, in de ogen van mensen kun je soms zien wat er in hun hart leeft. En zo komt ook in de oogopslag van David, komt eigenlijk naar voren dat er geen trots in zijn hart leeft. Geen hoogmoed. En trots, dat moet ik misschien ook even uitleggen, want ja, anders zou je denken, mag je nou niet trots zijn? Nou, dat mag best, hè. Jongens en meisjes, als je een mooi huis van de Lego gemaakt hebt, dan zeg je, nou, papa, kijk eens, dat heb ik mooi gemaakt. Daar mag je best trots op zijn. Maar het gaat hier natuurlijk wel om iets anders. Het gaat hier om trots naar God toe. Het gaat hier om dat je denkt dat je beter bent dan andere mensen. Dat je ogen hoog zijn. Daar zit ook iets in van dat je op andere mensen neerkijkt. Dat je, denkt van ik ben toch veel beter dan die. En je mag de Heere God danken als je gaven en talenten hebt. En misschien ben je ook, organist Fink is veel beter in orgelspel dan ik. Nou, daar mag je best blij mee zijn en dankbaar om zijn als je maar niet op een ander gaat neerkijken. Als je denkt, nou dat kan ik dan. Als je maar niet arrogant wordt. Mijn ogen zijn niet trots. zegt David. En dan zegt hij nog iets. Hij zegt, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Nou, wat betekent dat nou weer? Opnieuw een voorbeeld dat David niet hoogmoedig is. En je hebt mensen voor wie niets te groot en voor niets te wonderlijk is. Die mensen die, ja, die kunnen alles, die weten alles, die denken dat ze alles kunnen begrijpen, hè? Met hun verstand kunnen beredeneren, onwrikbaar vertrouwen in het verstand. En dat is ook hoogmoed. Mensen die zelfs denken te kunnen beredeneren dat er geen God is, is hoogmoed. Pure hoogmoed. Als je met je verstand één ding ontdekt, dan is het wel dat je verstand beperkt is. Als je met je verstand één ding ontdekt, dan is het wel dat je meer dingen niet weet dan wel. Echte wetenschapper die weet dat. En wij zijn beperkte en feilbare mensen. En in ieder geval kunnen we God nooit begrijpen. God is zo groot en wij begrijpen hem niet. Ook in het geloof zijn er veel dingen die wij niet begrijpen, die te groot en te wonderlijk zijn voor ons. En laat ik daar een voorbeeld van geven. Er zijn mensen die willen eerst weten dat ze uitverkoren zijn. En dan willen ze wel in de Heer Jezus geloven. Maar ik moet toch eerst weten dat ik uitverkoren ben. Nou, dan ga je dus wandelen in dingen die te groot en te hoog voor je zijn. U moet niet vragen of u verloren of u verkoren bent, maar of u verloren bent. Want zonder de Heer Jezus bent u dat. U hebt hem nodig. Hebt u hem nodig? En zijn offer. Iedere dag. Niet proberen te begrijpen wat te groot en te hoog is. Waarom gaat het zo in de wereld zoals het gaat? Al die rampen, al die ellende. Dat is te groot en te hoog voor je. We begrijpen het niet. Maar mag je wel rust vinden bij God? Mag je wel rusten? Rust mijn ziel. Uw God is koning. Om te worden als dat kind dat vol vertrouwen zich overgeeft aan zijn moeder. Ik probeer niet te begrijpen wat ik niet begrijpen kan. Ja, zo kun je het uitleggen. Maar gemeente, er zit nog iets meer in. En dat wist ik zelf absoluut niet. Voordat ik deze psalm ging bestuderen. Want een verklaring die wijst erop dat er staat, ik wandel niet in de dingen die te groot en te hoog zijn. Hij zegt niet, David, ik probeer niet te begrijpen de dingen die te groot en te hoog zijn. Hij zegt, ik wandel er niet in. En wandelen, dat heeft in de Bijbel altijd te maken met je levenswandel, met wat je doet, met hoe je je leven invult. En de dichter die zegt dus, ik probeer geen dingen te doen die te groot en te wonderlijk zijn. Grote en wonderlijke dingen. Wie doet grote en wonderlijke dingen? Dat doet God. Dat is Gods voorrecht. En dat is, dat is wat God doet. En eigenlijk is dat dus ook wat de psalmdichter hier zegt. Ik probeer niet Gods werk te doen. Dat laat ik aan God over. Nou, daar zou ook wel eens een grote les in kunnen liggen. Vanmorgen voor ons allemaal. Want ja, in de samenleving worden mensen overspannen. Maar ook in de kerk kun je overspannen worden soms, van wat je allemaal moet en niet moet. Denken wij dat wij het verschil moeten maken? Ja, u bent een christen en u maakt het verschil in deze wereld. Grote en wonderlijke dingen. Vraagt God dat van ons? Nee. Hij vraagt ons dat wij nederig wandelen met hem. Onze plaats innemen, tevreden zijn met wat hij geeft. Ja, maar we moeten toch. Nou nee, volgens deze psalm niet. Rusten. Stil zijn. En hopen op God. Ja. Nee. Rusten. stil zijn en hoop op God. Ja, maar dat is dan toch eigenlijk, dan word je toch eigenlijk lui als christen. Nou, is dat zo makkelijk dan? Rusten en stil zijn en hopen op, is dat zo makkelijk dan? Vindt u dat makkelijk? Vind jij dat makkelijk? Kijk, David, die zegt hier in deze psalm dat dat hem niet vanzelf afging. Want hij moest zijn ziel, dat zien we in vers 2, ik moest mijn ziel tot rust en tot stilte brengen. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Dat was niet zo. En bij David is er een strijd aan vooraf gegaan om tot rust en tot stilte en tot overgave aan God te komen. En zo is dat denk ik zo vaak. Ik denk dat wij er onze handen aan vol hebben om te rusten en stil te zijn. Om jezelf tot rust en stilte te brengen. Ja, want dat is wat David zegt, hè? Dat is eigenlijk heel vreemd. Hij zegt niet, God bracht mij tot rust en stilte. Hij zegt, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Heeft David dat dan los van God gedaan? Nee, natuurlijk niet. Nee, de Heere die heeft wel degelijk ook die rust en die stilte in het hart van David gegeven. Maar toch, hè, David heeft wel daar legt David niet de nadruk op. Hij legde de nadruk op dat hij dat gedaan heeft. Hij legde de nadruk eigenlijk op die worsteling die hij gehad heeft met zichzelf. Die worsteling die hij gehad heeft met God. Herkent u iets van die worsteling? Weet u daar ook iets van? Hè? En dat kan ik natuurlijk heel concreet maken in de samenleving die vol van onrust is, vol van jakkeren, vol van jagen. En we vliegen van hot naar her. En hoe moeilijk kan het al zijn om gewoon in je dagelijks leven rust en stilte in te bouwen. Rust en stilte ook om te luisteren naar God. Maar hier gaat het natuurlijk om nog iets meer. Hier gaat het natuurlijk om overgave aan de Heer. Hier gaat het om een ziel die tot rust en stilte gebracht is. Het gaat hier uiteindelijk om overgave aan de Heer. Voorwaar, zegt David. Echt waar hoor. Het is haast een eedzwering. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Zoals een kind dat de borst ontwend is. Een kind dat gespeend is, daar hebben we net over gezongen. Wat is zo'n kind wat gespeend is, wat de borst ontwend is? Ja, er zijn uitleggers die denken dat het gaat hier over een peuter van een jaar of 3, 4. In die tijd kregen kinderen zo tot een jaar of 3 de borst. En daarna kwam er een moment waarop het kind definitief niet meer uit de borst dronk. Dan werd het kind gespeend. Nou, dat moment, dat komt hopelijk voor Lieke ook, hè, dat ze op een gegeven moment niet meer aan de borst drinkt. En dan gaat ze vaste hapjes eten en zo. Nou, geweldig moment. Werd ook gevierd, hè, met een feest. Hè. Bijvoorbeeld als Isaac gespeend wordt, dan wordt er ook een feest gevierd. Maar nou heeft David het wel over een kind wat gespeend is, wat de borst ontwend is en wat nog bij zijn moeder ligt. En dat is toch een beetje vreemd, want ja, waarom ligt dat kind dan nog bij zijn moeder? Nou, zeggen de verklaarders dan, ja, je moet dat dan eigenlijk zo zien, hè. Zo'n kind, dat zoekt natuurlijk nog wel andere dingen bij zijn moeder. Niet meer het eten, zozeer uit de borst, maar het is nou overgegaan op vast voedsel. Maar het heeft nog wel die rust van zijn moeder nodig. En het heeft nog wel de geur van zijn moeder nodig om toch vertrouwen te vinden bij zijn moeder. Nou, dat zou kunnen zijn, is een uitleg. En toch, gemeente, ik denk dat het logischer om te denken, dat het logischer is om te denken aan een kind wat gewoon pas van de borst afkomt. Hè? Een kind wat gedronken heeft bij zijn moeder. Nou, jullie zien het voor je en ik heb het ook mogen zien, hè, toen we van de week op doopgesprek waren. Hoe vol overgave ze ook bij je lag, Lieke. Prachtig beeld. En nou zegt de Heere ook, of nou zegt David ook, zo is mijn ziel. Bij de Heere? Nee, dat zegt hij ook niet. En dat was eigenlijk ook, ja, daar gaat je toepassing dan eigenlijk in rook op. Maar David zegt, dat kind mijn ziel ligt als een kind bij mij. Staat er, hè? Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder, zo zou je kunnen lezen, is mijn ziel in mij als een kind dat de borst ontwend is. Zo is mijn ziel bij mij als een kind dat de borst ontwend is. Je ziet David als het ware staan met zijn ziel op zijn arm. En hij houdt zijn ziel rustig tegen zich aan. Als een kind dat net gedronken heeft, dat verzadigd is. Tot rust en stilte gebracht. Jazeker. Jazeker. Hoe kom je zover? Hoe krijg je rust? Hoe krijg je vrede? Hoe word je zo tevreden zoals zo'n kind bij zijn moeder is? Want dat is ook heel wat, hè? Dan worden hier, in deze psalm worden twee deugden benadrukt die in deze samenleving ver te zoeken zijn. Hè? Ten eerste niet hoogmoedig zijn. Nou, je moet je in deze samenleving profileren. En je moet toch iemand zijn, je moet voor jezelf opkomen. En je moet, nou, dat kan heel snel hoogmoed, hè? Hoogmoed worden. Ik zeg helemaal niet, er is niks mis met gezond zelfvertrouwen. Maar jezelf profileren, altijd maar op de voorgrond moeten zetten. Jezelf maar beter vol moeten doen dan je werkelijk bent. En tevredenheid. Nou, dat is misschien nog wel zeldzamer. Ja, in zo'n samenleving voed je lieken ook wel op, hè? De hele reclamewereld is er alleen maar op gericht om ons ontevreden te maken. Om ervoor te zorgen dat we niet worden zoals een kind rustig bij zijn moeder ligt. En dan heb ik het alleen nog maar over ontevredenheid over alle dingen die we niet hebben. We kunnen ook nog ontevreden zijn over hoe je leven gaat. Ontevreden zijn over zoveel dingen. We leven in een ontevreden samenleving. En David zegt, ik ben helemaal tevreden. Ik heb mijn ziel tot complete tevredenheid gebracht. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Nou, dan komen we bij het derde vers. Want dan is eigenlijk het gebed van David ten einde en dan doet David nog een oproep. En dan roept hij ons op om te hopen op de Heer. Hij roept Israël op, maar ook vanmorgen ons. Israël, hoop op de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. Nou, dat is de manier om je ziel tot rust en stilte te brengen. Door te hopen op God. Door te hopen op God van de belofte. Die belofte die vanmorgen betekend en verzegeld is aan Lieke. Wat God heeft laten zien in het water. Waar God een strepen, zijn handtekening onder gezet heeft. Kijk eens, ik meen het echt. Dan hoef je geen moment aan te twijfelen. Je mag op mij hopen. En dat is wat God vanmorgen tegen ons zegt. Hoop op mij. Zo krijg je rust. Zo krijg je tevreden, zo krijg je vrede, zo krijg je tevredenheid. Door op mij te wachten. Door het van mij te verwachten. Nou gemeente, er is er één die dat volmaakt gedaan heeft. David heeft dat gedaan. Maar uiteindelijk moeten we hier natuurlijk ook de grote zoon van David, de Heer Jezus, zien. Die volkomen het verwacht heeft van zijn vader. Die zijn ziel tot rust en tot vrede gebracht heeft. Die totaal niet hoogmoedig was. Hij was notabene Gods eigen zoon. Hij was in de heerlijkheid bij zijn vader, maar hij kwam naar deze wereld. Hij werd zo nederig als een klein kind. Hij heeft zichzelf helemaal overgegeven. En hij heeft zijn leven lang gewacht op zijn vader. Niet zelf allemaal dingen gaan doen. Op een gegeven moment zeggen zijn discipelen dan tegen hem, ja, Heer Jezus, nou kan u koning worden, hup, hup, hup. Nee, zegt Heer Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Hij wacht. En zo kun je het ook vertalen, hoop op de Heer, wacht op de Heer. Want dat heeft Heer Jezus zijn leven lang gedaan. Dat heeft hij gedaan in Gethsemane. Dat heeft hij gedaan toen hij hing in het donker op Golgotha. En toen hij riep naar zijn vader. En toen het leek alsof zijn vader er niet was. Hij hoopte op de Heere. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Want zijn vader heeft hem opgewekt uit de dood. En gemeente, nou zegt hij het vanmorgen tegen ons. Als je het nou wil leren om rustig en tevreden te zijn. Je kunt het van je kind leren. Hè? Dat is zo mooi. Als je kinderen ouder worden, als ze opgroeien, dan kun je zoveel van ze leren. Ze moeten natuurlijk veel van jullie leren, dat is ook waar. En je moet ze voorgaan als ouders in het geloof. En soms zeg je, ja, mijn kinderen zijn mij misschien wel voor in het geloof. En dan weten ze soms dingen nog beter te vertellen als dat je ze zelf kan vertellen. Maar dan zegt de Heer Jezus vanmorgen, leer het nou van mij. Leer het nou van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Kom tot mij en u zult rust vinden voor uw zielen. De Heer Jezus, Hij is het van wie je deze psalm kan leren. Door wie je deze psalm kan leren zingen. Door wie je deze psalm gaat leren jubelen. Heere, ik ben niet hoogmoedig. Want ik heb mijn vertrouwen gesteld op Christus. En op zijn offer. Nee, ik probeer het niet meer zelf in orde te maken. Ik probeer geen dingen meer te doen die te groot en te wonderlijk voor me zijn. Maar ik rust op het wonder wat u gedaan hebt in uw Zoon. Waar vind je rust? Heb je rust? Heb je vrede met God? Daar gaat het om. Vrede met God. Die alle verstand erboven gaat. Heb je dat? Echt? Waar vind je het? Bij het kruis. Waar vind je het? In het geopende graf. Waar hij lag. Die de zonde der wereld wegdroeg. Al gaat het ook door de donker en de stormen heen in je leven. Israël, hoop op de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we zingen. Psalm 131, vers 4. Dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere, drie enige God in de hemel, wij danken u voor het middel wat u ons gegeven hebt. De middelaar die u ons gegeven hebt. Door wie wij rust kunnen vinden voor onze zielen. In zijn werk. In zijn persoon. In uw belofte. En door de kracht van de Heilige Geest, o Heere, geef dat dat voor ons allemaal zo mag zijn of zo zal worden. Geef ons eerlijk te zijn voor u, tegenover u. En legt u ons hart bloot, maar geef bovenal dat we Hem mogen zien, de Heer Jezus Christus, die met u. Eén enige God en met de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Gaat u zo met ons mee uit deze doopdienst. Dank dat alles mocht plaatsvinden. Geef u zelf uw zegen met ons als we hier vandaan gaan. En we bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we tenslotte ook nog de Heere loven en danken met Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Gemeente, ga dan nu heen in vrede. Verhef uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Gemeente, we zingen nu. Heere zij aan God de Vader. En straks na het consistoriegebed kunt u de ouders hiervoor in de kerk nog de hand drukken.